Gemeente, ik deel u het volgende mee. Het eerste heeft te maken met de huisbezoeken. Morgenavond zal, zo de Heere wil, huisbezoek gedaan worden bij zuster Knapen van der Slik en bij zuster de Gans Saarloos. En eveneens op morgenavond bij de zusters Bakelaar en bij zuster Knapen Bieneveld, allemaal in de Goede Ree. En dan het tweede, dat heeft te maken met de jaarvergadering van de jeugdvereniging. Het is u al eerder meegedeeld, maar aanstaande zaterdag hoopt de jeugdvereniging haar jaarvergadering te houden, waar ieder hartelijk welkom is. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 34, het zesde en het zevende vers. Komt kinderen, hoort naar mij en houd dan uw tong in toom. 6 en 7 van Psalm 34. Onze schriftlezing is opnieuw uit het 13e hoofdstuk van Johannes. Het 13e hoofdstuk van het Johannesevangelie, de versen 1 tot en met 17. We hebben dat schriftgedeelte 2 weken geleden ook gelezen, maar omdat onze tekst er opnieuw uit is, lees ik u dit schriftwoord ook vanavond, Johannes 13, vers 1 tot 17. En na de schriftlezing zingen we Psalm 106, vers 2, welzalig elk die het recht betracht. 106, vers 2. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had, dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgorde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem, Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, indien ik u niet was, hebt gij geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem, die gewassen is, heeft niet van nood dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij, gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen, verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heere en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, nog een gezant meerder dan die gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst voor de prediking vanavond is opnieuw uit Johannes 13, in de geschiedenis van de voetwassing. En komen wij ook die passage tegen waarin ons verteld wordt over dat gesprek tussen de Heere Jezus en zijn discipel Simon Petrus in de versen 6 tot en met 10. 6 tot en met 10 van hoofdstuk 13 van Johannes. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein, en gijlieden zijt rein, doch niet allen. Laten wij samen over het woord Gods en de prediking daarvan de zegen des Heren bidden. Heren, we willen u ootmoedig danken voor deze nieuwe gelegenheid om te horen naar uw goddelijk woord, naar uw onderwijs. Wat hebben we het nodig? Petrus had het nodig, Heren, dat bleek wel in die geschiedenis die we gelezen hebben en waar we vanavond over hopen na te denken. En dat blijkt wel uit andere plaatsen uit uw woord dat Petrus dat onderwijs nodig heeft en wie heeft het niet nodig. En wat zijn we in onszelf onkundig van de weg des heils en wat weten we er ook na ontvangen genade nog maar weinig, nog maar een heel klein deeltje van. Geef ons in oprechtheid dit te beleiden, Heere, en laat het onze harten tot waarachtige ootmoed stemmen, dat wij zo onkundig zijn, zo blind in uw werk, in uw woord, en dat we zonder uw onderwijs, gegeven in de schriften en toegepast door de Heilige Geest, blind en onkundig blijven. Heere, wilt gij onze duisternis verlichten? Wilt gij als de wijsheid Gods onze wijsheid geven? En geef dat de schriften ook ons mogen wijsmaken tot zaligheid. Maar dan zal het nodig zijn, Heren, dat wij ook bearbeid worden door de Heilige Geest. Uw woord alleen, zoals dat vanavond voor ons ligt en zoals dat in de prediking tot ons komt, uw woord alleen kan onze duisternis niet verlichten, omdat, ach Heere, u weet, wij dat woord niet ontvangen en daarvoor dat woord geen plaats is. En we dat woord wel aanhoren, maar daar blijft het dan vaak ook bij. En dan doet het geen kracht en dan laat het niets na. Want het wordt in het geloof niet ontvangen. En dan geldt van ons precies als wat, hetzelfde als wat God van het volk Israël, dat het woord der prediking hun geen nut deed, omdat het met het geloof niet gemengd was. Maar als het u behaagt om uw Heilige Geest erbij te geven en uw Heilige Geest het waarachtige geloof te laten werken en uw Heilige Geest onze duisternis te verdrijven en uw Heilige Geest ons dat ware genadewerk wil laten geven, Heren, dan zullen wij niet tevergeefs luisteren. Dan gaat het waar worden wat uw woord ons ook zegt, dan wordt dit evangelie ons een kracht tot zaligheid. Heren, dat hebben we allemaal nodig. Het wil niet zeggen dat we het allemaal beseffen als iets wat nodig is. Want zelfs het besef dat dit nodig is, ontbreekt ons van nature. En als wij zo verduisterd nog zijn en zo onkundig, Heere, dat we dit besef nog niet eens hebben, ach, dan zijn we wel in uiterst grote nood. En dan zijn we nog steeds in onze diepe val en verlorenheid. En dan zijn we altijd nog op weg naar het verderf. Onze schreden voeren dan nog hoe langer hoe verder van u af. En onze godsdienst en ons kerklid zijn verandert daar niets aan. Maar o God, wij bidden van u dat gij het dan veranderen wilt. En dat gij ons tot ware bekering en verootmoediging, maar ook tot waarachtig geloof wilt brengen. Dat u dat doen wilt in uw weg en op uw wijze. Dat u dat doen wilt, zodat u er ook de eer van ontvangt. Maar dat u het doen wilt, Heere, tot redding en tot zaligheid van arme verloren zielen. Maar Heere, waar dat besef dan gewerkt is, van afhankelijk te zijn van uw genade, en waar de kerkgang zo gemaakt mag worden, met een biddend hart, o Heere, schenkt thans uw zegeningen. En waar er onder de verkondiging van uw woord dan toch ook zo nu en dan eens wat verwachting mag zijn. En u wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. En waar zo het oog op de Heere geslagen mag zijn, zoals de ogen van een knecht op zijn heer en van een dienstmaagd op haar, de hand van haar vrouw. Heere, wilt gij daar de stille hoop niet beschamen, maar wilt gij met uw goddelijk genadewerk de ziel verblijden, en wilt gij uw woord tot een zegen stellen, en wilt gij dat onderwijs geven waardoor wij verstaan mogen, Heere, wat het betekent dat gij, Heere Jezus Christus, gekomen zijt om zondaren te redden, om de zonden en de ongerechtigheden te vergeven, af te wassen, en om zo een mens zonder zonde en zonder schuld en zonder smet voor het aangezicht van uw Vader te presenteren. Want dat is toch het doel van uw werk, om zondaren uit de macht van de zonde te verlossen, maar ze ook gelijkvormig gemaakt aan uw beeld, geschikt te maken voor het leven in de hemel. Opdat God zo zijn gevallen mens weer terug zou krijgen. Heren, wij bidden u dat gij ons genade wil geven bij de overdenking van uw woord, om uw woord te verstaan, maar om het ook te geloven. Zegen hem die uw woord mag verkondigen, Heren. Laat hij mogen spreken naar de mening van uw geest, ook over de dingen die vanavond voor ons liggen. En wilt gij ons licht van boven schenken, Heere, opdat de ontvouwing en de opening van uw woorden verstand mag geven. Laat ook ieder die luistert, het zij hier, het zij ergens anders meeluistert, van u dat genadelicht en dat geesteswerk mogen ontvangen, opdat we met vrucht voor eigen hart en leven mogen luisteren. En wilt u ons een onverdiende, maar tegelijk onmisbare zegen schenken. Ontferm u over alles wat in deze wereld leidt, over allen die in nood zijn, over allen die het moeilijk hebben. Er is ontzaglijk veel, Heren, dat als gevolg van de zonde over de mensheid is uitgegoten. En wat hebben we veel teweeg gebracht in de vorm van ellende en smart en angst en pijn en wee. We kunnen er ook niets aan doen, Heren. We kunnen dat niet verlichten, we kunnen dat niet wegnemen. We kunnen wel hier en daar een poging doen om het lijden wat te verminderen, maar ach, de smarten blijven. De honger en de kommer nemen wij nooit weg. Dat kunt u alleen. En de ware troost komt ook bij u alleen vandaan. En de kracht om de weg te gaan en om het kruis te dragen, het komt alleen bij u vandaan. Heere, geef dat we dan ook in dagen van smart en rouw en droefheid en zorg het oog maar op u de Heere mogen vestigen. Om het dan juist ook te beleven dat gij een helper zijt. Dat gij tot een toevlucht wilt zijn. Zegen het woord ook in onze Nederlandse samenleving. Zegen de verkondiging van het evangelie, niet alleen de plaats waar dat gebeurt, maar mag het van daaruit ook zijn effect krijgen, verder weg in bredere kringen van onze samenleving. Dat zij die onder het woord verkeren, dat niet voor zichzelf zullen houden, maar het ook uit zullen dragen. En zullen beleven op de plaatsen waar gij hen gesteld hebt. Want dan draagt ieder toch zo zijn eigen verantwoordelijkheid. En dan kunnen we die verantwoordelijkheid ook niet aan anderen overdragen, althans niet uitsluitend. Dan zullen we allemaal onze taken weten, heren. En dan zullen we allemaal een roeping hebben te betrachten. Geef dat dat ook beleefd mag worden. Zegen ons volk. In deze week gaan we weer verkiezingen houden. Geef ons mensen die ons mogen regeren, ook op provinciaal niveau, naar uitwijzen van uw heilig evangelie. Opdat ze dat doen mogen, niet alleen zoekend naar datgene wat het volk wil, maar in de eerste plaats zoekend naar wat gij wilt. Heren, want daar alleen toch kan het heil van een volk in gelegen zijn. Als wij vragen niet naar de mening van de helft plus één, maar dan de mening van de levende God. Door u regeren de koningen en door u bestellen de vorsten gerechtigheid. Geef dat zo ook wij als volk mensen mogen ontvangen, die het heil van het volk mogen zoeken in de gehoorzaamheid aan u, aan uw woord, aan uw wet, aan uw evangelie. Heren, wij bidden u dat gij ons genadig wilt zijn, ons onze zonden wilt vergeven en ons wilt bewaren voor alle kwaad. Om Jezus wil. Amen. Psalm 51, vers 4 en 5. 51, 4 en 5. De Heere Jezus heeft zijn discipelen aanschouwelijk onderwijs gegeven in de zogenaamde voetwassing. Nu was die voetwassing nodig. En u herinnert u, niemand van de discipelen wilde die voetwassing verrichten, want ze achten zichzelf daar allemaal te hoog en te belangrijk voor. En voor dit slavenwerk wilde niemand zich opgeven vrijwillig. En toen heeft de Heere Jezus het gedaan, maar daarin dat hij het deed, heeft hij niet alleen zijn gewilligheid getoond om zich te vernederen, zijn gewilligheid om gehoorzaam te worden en de gestaltenis als dat ook gevraagd wordt van een dienstknecht, van een slaaf aan te nemen, maar terwijl hij dat deed, heeft hij zijn discipelen ook aanschouwelijk onderwijs gegeven. Hij heeft dat ook gezegd, we lazen dat zo pas ook nog weer in de woorden in vers 15, want ik heb u een voorbeeld gegeven. Een voorbeeld, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. Als ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb. Uw voeten, mijn discipelen, die zo pas nog twisten over de vraag wie de Meester zou zijn. Als ik, terwijl ik de Meester en de Heere ben, uw voeten gewassen heb. Als dat in mijn ogen niet te gering was, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Als ik zo diep wil buigen om aan uw voeten te knielen, terwijl ik de Meester en de Heere ben, dan zijt gij toch ook schuldig om elkanders voeten te wassen. En u, discipelen, hoeft nooit zo diep te buigen als ik dat doe. Dat is het eerste wat hij als onderwijs aan zijn discipelen geeft op deze manier. Maar er is nog een ander stuk onderwijs dat de Heere via deze voetwassing aan zijn discipelen geeft. En dat blijkt als wij vanavond nauwkeuriger willen gaan letten op dat gesprek dat zich bij deze gelegenheid heeft voltrokken tussen de Heere Jezus en een van de discipelen, namelijk Simon Petrus. En dan blijkt dat het bij de Heer, dat de Heere ook bij de voetwassing de bedoeling heeft om de discipelen onderwijs te geven ten aanzien van de noodzakelijkheid van geestelijk gewassen worden. En dat ontdekken wij als we vanavond de versen 6 tot en met 10 als onze tekst willen gaan overdenken. De Heere is dus begonnen met dat werk waarbij hij dat bekken met water gebruikt en waarbij hij die linnen doek gebruikt waarmee hij omgord is. En hij heeft bij de eerste van de discipelen geknield, gezeten en hij heeft de stoffige voeten gewassen en afgedroogd. En dan schuift de Heere op naar de volgende. Hij verplaatst dat waterbekken en hij verplaatst ook zichzelf en dan knielt hij aan de voeten van de volgende. Iedereen is daar getuige van en ik denk niet dat er op dat moment veel gesproken wordt. Het lijkt mij toe dat iedereen dit zwijgend, en ik zou ook zeggen beschaamd, zwijgend meemaakt. Ook Petrus. Petrus is net als de anderen diep onder de indruk. Petrus is net als de anderen ook diep beschaamd. Allerlei gedachten gaan er in hem om. Moet Jezus dit werk doen? Hun meester? Hij? Ja, want niemand anders doet het. Petrus deed het ook niet. En omdat Petrus weigerde, moet Jezus het doen. En zo heeft Petrus op dat moment, terwijl hij ziet dat de Heere dichter bij hem komt, ook hoge gedachten van Jezus gekregen. En, ik zou zeggen, als we de tekst lezen, hij krijgt ook hoe langer hoe kleinere en geringere gedachten van zichzelf. En dan als het moment daar is dat de Heere bij hem knielt en dat de Heere zijn handen uitsteekt om zijn voeten te gaan wassen, dan is daar in één keer een reactie. Dan begint Petrus te spreken. Heere, zult gij mij de voeten wassen? Zo liggen de accenten in de woorden van Petrus. Zult gij mij de voeten wassen? Met andere woorden, dat kan ik niet toestaan. U zegt, dat is tenminste een bewijs van ootmoed bij deze discipel. Gij, hoge gedachten heeft hij over Jezus. Mij, geringe gedachten heeft hij over zichzelf. Zou het waar zijn? Zou het waar zijn? Als het waar is, dan is deze betuiging van ootmoed bij Petrus niet zuiver. Waarom niet? Als hij het echt meent, dan had hij moeten zeggen, Heere, nee, dit kan niet. Geeft u mij die doek. Geeft u mij dat wasbekken. Laat mij dit werk afmaken. Dan zou het echt geweest zijn. Maar dat zegt hij niet. En daarom, dit is dan wel ogenschijnlijk een betuiging van ootmoed, maar niet zuiver. Met veel verkeerde mengselen er nog in. Nederigheid, als je op de woorden afgaat, maar als je op de daden let, dan blijkt er van echte nederigheid nog maar weinig. Dan zit er ook nu nog in Petrus een stuk zelfhandhaving. De Heere hoeft het niet te doen. Wie het dan wel moet doen, dat laat Petrus in het midden. Maar hij ook niet. Hij ook niet. Dan handhaaft hij nog zichzelf. En dan laat de Heere Petrus daarop weten dat wat de Heere nu aan het doen is voor Petrus gewoon nog onbekend is. Wat ik doe, weet gij nu niet. De Heere doet soms dingen, de Heere spreekt soms over dingen die een mens op dat moment niet begrijpt. Die ook niet direct bedoeld waren om op dat moment begrepen te worden. Het is Petrus ook niet in alle opzichten kwalijk te nemen dat er nog zoveel duisternis en zoveel onverstand in hem is. Want veel van de dingen die de Heere zegt en veel van de dingen die de Heere doet, die zijn eigenlijk bedoeld om later pas begrepen en doorzien te worden. Soms later in het leven, maar er zijn ook van die handelingen die de Heere verricht, die in dit leven helemaal nooit begrepen en gezien worden. Maar het zien daarvan en het begrijpen daarvan, dat wacht tot de eeuwigheid. Maar zolang we het dan nog niet begrijpen, hebben we wel te gehoorzamen. Al begrijpt de mens het niet, dan mag hij daar het recht niet aan ontlenen om het met de Heere oneens te zijn. Al is er op een bepaald punt, zoals hier bij Petrus, een stuk onkunde overgebleven. De Heere verwijt hem zijn onkunde niet. Maar de Heere verwijt hem zijn onwilligheid om toch, ondanks dat hij het niet begrijpt, het met de Heere eens te zijn. En zich naar de wil des Heeren te schikken. En gehoorzaam te zijn. Al is hij dan blind. Petrus begrijpt nu de bedoeling van de voetwassing nog niet. De Heere zal hem dat stukje bij beetje duidelijk gaan maken. Via dit onderwijs. Maar ook straks in de praktijk. Wat zal hij in diezelfde nacht, een paar uur later, er veel meer van begrepen hebben. Wat ik doe verstaat gij nu niet, maar ge zult het na deze verstaan. Petrus, wacht maar. Zo zou de Heere hebben kunnen zeggen, maar hij heeft er nog niet over gesproken. Maar zo zou de Heere kunnen zeggen, wacht maar totdat de haan straks gekraaid heeft. Dan zult u er meer van begrijpen. Dan zult u beter gaan verstaan de noodzakelijkheid van ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Maar nu is dat voor Petrus nog in vele opzichten verborgen. En de Heere moet het hem langzaam, maar stap voor stap verder gaan onderwijzen. En dan blijkt het wel, gemeente, het leek wel alsof het bij Petrus een betuiging van ootmoed was, maar het is het niet. Want met dit woord dat de Heere nu spreekt in het zevende vers, wat ik doe verstaat gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan, laat Petrus zich geenszins overtuigen. Geenszins. Want hij gaat ervan uit dat de Heere daar ook alweer verkeerd in oordeelt. Hij weet het wel. De Heere zegt, ge verstaat het niet, maar Petrus is ervan overtuigd dat hij het wel verstaat. En daarom nog met sterker bewoordingen dan de eerste keer betuigt hij, Heere, gij zult mijn voeten niet wassen. En dan zegt hij erbij, en dat woord dat ligt hem misschien wel voor in de mond. Dat heeft hij bij andere gelegenheden ook wel eens gezegd. Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Nooit. Nooit zal ik toestaan dat u mijn voeten wast. Nou, dan is de ootmoed helemaal verdwenen. Die is nu gesmolten als sneeuw voor de zon. Want Petrus is absoluut niet ootmoedig. Hij spreekt tegen. En het kenmerk van waarachtige ootmoed is dat het buigt. Dat het gewillig aanvaardt alles wat de Heere zegt. Ook al begrijpt de ootmoed het niet. Maar Petrus spreekt tegen. Petrus weet het beter. Petrus is hoogmoedig. Wijzer dan Christus in zijn eigen ogen. En ongehoorzaam. En wat moet er dan met hem gebeuren? Nu, als iemand zo resoluut voor de dag komt, dan verdient hij dat de Heere ook resoluut antwoord geeft. En dat doet de Heere ook. Dan laat de Heere er verder geen twijfel over bestaan. En dan spreekt de Heere niet meer taal die misschien op het eerste gezicht niet helemaal duidelijk en doorzichtig is. Nee, als Petrus zegt, Heere, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid, dan zegt de Heere, goed Petrus, als ik u niet was, hebt u geen deel aan mij. Dat is ook resoluut. Dat is ook duidelijk. Bij Petrus woorden hoeven we niet te vragen wat hij bedoelt, maar bij het antwoord dat Petrus van de Heere krijgt, hoeven we ook niet te vragen wat de Heere bedoelt. Petrus, als ik u niet was, dan hebt u geen deel met mij. Dan is het afgelopen. Dan is de band verbroken. Geen deel met mij. Dat betekent, dan staat u voor eigen rekening. Dan bent u nog altijd op de weg naar het verderf. Dan ben ik niet uw Heere en uw Meester. Dan ben ik niet uw zaligmaker. Dan ben ik voor u niet de weg, de waarheid en het leven. Dan staat u voor eigen rekening. Verloren. En op weg naar de buitenste duisternis. Maar is dat dan zo'n kleinigheid? Is zo'n kleinigheid dan beslissend? Of we wel of niet deel met Christus hebben? Het gaat alleen maar om het wassen van voeten die onderweg naar de paaszaal stoffig en besmeurd geworden zijn. Ja, nee, maar nu begrijpt Petrus wel dat er meer achter zit. Het gaat maar niet alleen om dit ceremonieel. Het gaat maar niet alleen om deze uitwendige reiniging. Het gaat er maar niet alleen om dat de discipelen daar aan de paasmaaltijd en straks aan de avondmaaltijd aanzitten met schone voeten. Nu gaat de Heere dat laten voelen, dat hij bezig is in die voetwassing iets te laten zien en les te leren ten aanzien van geestelijke zaken. Niet die uiterlijke voetwassing, dat dringt nu wel tot Petrus door. Maar de Heere heeft de bedoeling om die discipelen via dit voorbeeld te laten zien wat hun taak is tegenover elkaar. Precies het tegenovergestelde van ruzie maken over de vraag wie de meeste is. Maar hij laat hen ook zien wat de bedoeling van zijn komst in deze wereld en wat de bedoeling van zijn lijden en sterven nu in deze nacht en in de komende dag zal zijn. Hij komt om een middel te verschaffen waardoor zij gewassen kunnen worden. En als dat middel niet aan hen door hem wordt toegepast, dan blijft een mens verloren. Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Nu, dat begreep Petrus dan allemaal nog niet zo. Maar hij mag niet onkundig blijven. Dat moet een mens gaan weten in zijn leven. wat dat vers zegt. En dat is met andere woorden precies hetzelfde als wat de Heere Jezus hier zegt. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan laat de Heere Jezus Petrus aanvoelen hier, dat hij daar ten diepste een vijand van is. Met al die betuigingen van: Heere, zult gij mij de voeten wassen, en dat kan ik nooit toestaan, want u bent te hoog en te heilig en ik ben niet waardig. Met al die betuigingen van nederigheid en van ootmoed, het is maar praat. Maar hij is een vijand van Gods verlossingsweg. En hij is een tegenstander van de Heere Jezus Christus, die bezig is hem zalig te maken. Hoe dan? Net als de eerste keer toen de Heere Jezus over zijn naderend lijden ging spreken. Toen begon de Heere Jezus hen te vertellen wat hem allemaal te wachten zou staan straks. Toen was het nog niet zo dichtbij, toen duurde het nog misschien wel een jaar, ik weet niet hoe veel tijd van tevoren de eerste lijdensaankondiging plaatsvond. Maar toen de Heere erover begon te spreken in de kring van zijn discipelen, toen kreeg hij direct tegenstand van dezezelfde man. En die zei: dat verhoede God. Toen de Heere Jezus begon te spreken over die leidersweg, over gevangenneming, over het verhoor voor het Sanhedrin, over bespotting en geesteling en kruisiging en sterven, toen heeft Petrus gezegd: dat zal u geenszins geschieden. Waarom niet? Omdat hij de Heere Jezus er niet voor over had. Dat is waar. Maar ook omdat hij helemaal geen besef had van de noodzakelijkheid van de offerdood van Christus. Omdat hij helemaal geen besef had van de noodzakelijkheid van dat rantsoen dat gegeven moet worden. Die prijs die betaald moet worden. Oh, hij had zijn meester lief, dat is waar. Maar in die blindheid van zijn liefde, en dat was veelal het geval, begreep hij niet dat zijn meester gekomen was om zichzelf voor Petrus in de dood te vernederen. Hij was juist gekomen om zich te vernederen. Maar die weg zag Petrus niet en die weg wenste hij niet. Zo mocht Christus de weg van het lijden niet gaan. En zo mag Christus nu de weg van de vernedering niet gaan aan de voeten van Petrus. Maar dan zal Petrus tot zijn dood toe een vijand van die verlossingsweg zijn. Als hij de Heere niet toestaat om zijn voeten te wassen, dan zal de Heere Jezus van Petrus ook niet naar de raadzaal van Caiaphas mogen als een gebondene. Dat zal hij trouwens ook proberen tegen te houden met zijn zwaard. En dan zal Petrus ook, als het aan hem ligt, nooit toestaan dat Pilatus hem ter dood veroordeelt. En dan zal Petrus, maar dan is het voorbij, want dan is hij als een vluchteling weggesneld. Geërgerd trouwens aan het feit dat de Heere zich gewillig overgaf in de handen van zijn vijanden. O, wat is een mens met zijn onkunde en met zijn blindheid eigenlijk een tegenstander van het werk des Heeren. Hij bedoelt dat zo wel niet, zegt u misschien. Nou, dat is zo, hij bedoelt het zo niet. Maar door onze eigen dwaasheid en door onze eigen onkunde zouden we er zelf toch de oorzaak van zijn en blijven, dat dat werk des Heeren niet of niet gebeuren zou, of in ons leven tot geen enkel resultaat zou komen. En daarom moet de Heere zijn volk, zoals hier Petrus, soms met harde hand, met zo'n geweldig ernstig woord tot de orde roepen: Petrus, indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Om hem zo in één keer voor de volle werkelijkheid te plaatsen. En dan, ja, dat kan Petrus niet verdragen. Dat niet. Als het dan nodig is, dan buigt hij ervoor, dan aanvaardt hij het. Maar dan is het weer recht. Petrus, in al zijn impulsiviteit, hij slaat over naar de andere uiterste. En dan zegt de Heer: als dat dan moet, als dat dan nodig is, en ik ben het met u eens, als u het zegt, dan aanvaard ik het. Als u mij moet wassen en als het anders zo is dat ik geen deel met u heb, Heere, maar laat me dan niet alleen mijn voeten, dan ook mijn handen, dan ook mijn hoofd, dan helemaal. En daar heeft hij nog gelijk in ook. Natuurlijk, dan ook de handen en dan ook het hoofd en dan ook helemaal lichaam en ziel als u wilt. Als dat nodig is dat de Heere ons wast, dan moet de Heere ons helemaal wassen. Daar heeft Petrus geen ongelijk in. Maar dan gebruikt de Heere dit onderwijs om Petrus opnieuw een andere les te leren. Niet alleen de les, de noodzakelijkheid van de wassing, de hele wassing, van handen, voeten, hoofd en alles, maar ook een andere les. Dat vindt u in het laatste vers van onze tekst. Gebruikt de Heere die voetwassing als een beeld van, kijk, zegt de Heere, als iemand op reis gegaan is, hij is als gast ergens genodigd, dan heeft hij, voordat hij van huis ging, een bad genomen. Hij zorgt er toch voor dat hij als gast, behoorlijk gekleed, maar ook goed verzorgd, aanwezig is in het huis van de gastheer. Het enige probleem met zo'n gast is, dat terwijl hij schoon is toen hij van huis ging en schoon is ook bij zijn aankomst, zijn voeten vuil geworden zijn. En daarom hoeft hij niet een heel nieuw bad te nemen in het huis van de gastheer, maar is het voldoende als alleen zijn voeten gewassen worden. Die gewassen is, zegt de Heere, en dan gebruikt de Heere, en dat komt in de vertaling niet uit, maar hij gebruikt in het oorspronkelijk een ander woord, dan betekent dat die gebaat heeft, heeft niet nodig dan alleen de voeten te wassen. Maar die is geheel rein. Met andere woorden, Petrus, wat ik doe, dat heeft nou niet te maken met de wassing in zijn geheel. Daar hebt u wel gelijk in. Ik moet u wassen en anders hebt u geen deel aan mij. Maar het gaat mij nu speciaal ook om dit onderdeel van mijn arbeid. Dat als iemand door mij rein gemaakt is, als ik iemand gewassen heb, dan blijft hij voortdurend op mijn wasbekken aangewezen, namelijk voor de bezoedeling van zijn voeten, die hij gebruikt als hij zijn weg vervolgt over deze wereld, tot aan het moment van zijn sterven. Hij is rein, maar zijn voeten worden verontreinigd. En u bent rein, zegt Petrus, zegt de Heere, tegen Petrus en tegen de andere discipelen. Gij lieden zijt rein. Het enige wat ik nog aan u moet doen, en dat is gedurig het geval, is uw voeten wassen. Alleen terwijl de Heere dat dan zegt, gij lieden zijt rein, dan bedenkt hij dat hij dat zo niet in het algemeen kan zeggen. Want er is in die discipelenkring een uitzondering. Ze zijn wel allemaal zijn discipelen. En ze hebben wel allemaal die tijd dat hij met hen was, met hem verkeerd. En ze hebben wel altijd zijn onderwijs ontvangen en hij heeft ze ook wel gelijk behandeld. Hij heeft ze ook allemaal op zijn tijd uitgezonden om te prediken en krachten te doen in zijn naam. En daar heeft hij ze ook allemaal toe in staat gesteld. En hij heeft ze ook allemaal vrucht op hun arbeid gegeven, want ze kwamen terug verheugd dat zelfs de duivelen hen onderworpen waren. Maar toch was er een uitzondering op één punt. In die kring was er één die niet rein was. Gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist, zo staat er verder, wie hem verraden zou. En daarom zei hij, gij zijt niet allen rein. Hij heeft die ene wel de voeten gewassen, jawel. Maar dat had in zijn geval geen zin. Want hij was voor de rest niet rein. Wel gemeente, zo zijn er in deze geschiedenis toch ook weer een aantal lessen te leren. En daar is in de eerste plaats, ik kan niet alles doen, dat begrijpt u. Ik moet dan een aantal dingen die hier in dit gesprek toch echt wel de moeite waard zijn om nog eens nader te bezien, overigens toch wat laten liggen. Maar ik ga me eerst nog even een ogenblik met u concentreren op dat woord in vers 8. Waar ons door de Heere Jezus zelf geleerd wordt de noodzakelijkheid van door hem gewassen te worden. Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. En dat gold van Petrus, maar dat mag u nu ook op elk mens laten slaan. Dat is tenslotte waar voor ieder kind van Adam, als Christus hem of haar niet wast. dan heeft zo iemand geen deel met Christus en dan is hij op weg naar het verderf. Wat is dat dan? Christus moet een zondaar wassen. Wat bedoelt de Heer, indien ik u niet was? Wat is dat wassen? Vat u dat maar samen onder de uitdrukking rechtvaardiging. Maar dan, in het verlengde daarvan, tegelijk ook de heiligmaking. U mag ook zeggen, de Heere bedoelt hiermee dat wij dat bloed van Christus moeten kennen. Tot reiniging, tot redding, tot vergeving. Want dat is toch het enige middel in deze wereld, nietwaar? Indien ik u niet was, waarmee? Met mijn bloed. Indien ik u niet breng tot die fontein die ontsprongen is op Golgotha's kruis. Indien ik u niet breng tot die plaats waar mijn bloed vloeit. Tot betaling van de zonde en tot wegneming en afwassing van de zonde. Indien ik u niet breng bij die fontein van mijn bloed, dan hebt u geen deel met mij. Moet u goed lezen hoe de Heere het hier zegt. Indien ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Van wie geldt dat? Van wie denkt u? Van hoeveel van ons geldt dat? Wie zijn zij in ons midden die door de Heere nog niet gewassen zijn? Wie zijn zij die aan dat bloed van Christus nog geen kennis hebben? Die zelfs nog niet tot dat bloed de toevlucht genomen hebben? Die op dat bloed hun hoop en hun verwachting nog nooit gesteld hebben? Wie zijn het die het er nog buiten en zonder stellen? Ach, als we in onze onbekeerlijkheid en in onze onboetvaardigheid voortleven, dan kunt u God en de mens niet wijsmaken dat u dat bloed van Christus nodig hebt. Als we nog onszelf handhaven en de Heere niet achten en zijn gebod niet achten, als we de zonde nog aanhangen en als we met de zonde niet wensen te breken, ondanks dat we op de noodzakelijkheid van waarachtige bekering gewezen worden, dan hebben we geen deel met Christus. Als wij zo als mensen zondig geboren, zondig verder leven, ook al is dat niet in openbare zonde en ook al is dat niet in allerlei gruwelijk kwaad, want dan kunnen we best nog wat het uiterlijke betreft binnen de perken van het fatsoenlijke en van het christelijke blijven. Maar als ons hart niet recht is voor de Heere en als er geen plaats is voor God en voor Christus in ons leven en als we het zonder hem stellen, dan hebben wij geen deel met Christus. Maar ik denk vanmorgen, vanavond niet alleen aan allerlei mensen die in onverschilligheid voortleven. Natuurlijk, natuurlijk, die in de eerste plaats hebben geen deel met Christus. Voor hen is hij een onbekende. Voor hen is zijn naam alleen maar een naam. En zijn bloed alleen maar een begrip. En zijn offer alleen maar een term. En zijn lijden en sterven alleen maar dingen waar je dan in de lijdenstijd wat meer van hoort. Misschien dan op andere tijden van het kerkelijke jaar. Maar voor de rest betekent het niets. Maar als je geen deel aan Christus hebt. Als wij voor onze eigen rekening staan. Als hij ons niet kent. Als smekelingen aan zijn voeten. En als wij hem niet kennen. Als die gezegende borg en zaligmaker. Dan sta je straks, nu eigenlijk al, maar nu voelt de mens het niet. En nu heeft hij er geen besef van. Maar straks zullen we het gaan ontdekken. Als de toorn Gods los gaat breken. En als het onweer van zijn grimmigheid over ons hoofd losbarst. Dan staan we alleen in die storm. Dan staan we alleen in dat gericht. Dan is er niets verschrikkelijkers dan te ontdekken. Gij hebt geen deel met mij. Dan staat er geen borg die het voor ons opneemt. En dan is er geen voorbidder die voor ons tussentreedt bij de Vader. En dan is er geen offer waarachter we schuilen kunnen. En dan is er geen bloed waarmee we gereinigd kunnen worden. Dan zullen we zelf in dat gericht voor de Allerhoogste moeten verschijnen. En rekenschap afleggen. En wie zal dan bestaan? Oh, we kunnen nu gemakkelijk over die dingen denken. En we kunnen in onverschilligheid denken te kunnen voortleven. Maar als God dan eens gericht gaat oefenen. En we gaan dan gewaar worden dat we nooit dat bloed van Christus hebben nodig gehad. En dat we nooit die wassing door Christus hebben gekend. En dat we daarom geen deel met Christus hebben. Dan zullen we straks tot onze schrik gewaar worden dat we aan de linkerkant geplaatst zijn. Te midden van hen die te horen krijgen, ga weg van mij, indien ik u niet was. Laat deze woorden in uw hart zinken, u die nog onbekeerd voortleeft. Laat deze woorden in uw oren doorklinken en uw ziel een echo geven. Indien Christus Jezus u niet was, gij hebt geen deel met mij. Met Christus. Maar ik denk niet alleen aan hen die in onverschilligheid langs deze aangeboden en aangeprezen zaligmaker voorbij leven. Dit is ook een woord dat tot ernstige mensen gesproken wordt. Dit is een woord immers dat in de eerste plaats tot Simon Petrus gericht was. En waar we hem ook van kunnen beschuldigen van onkunde en van dwaasheid en in dit geval ook van hoogmoed. We kunnen hem niet beschuldigen van gebrek aan ernst en gebrek aan liefde tot de Here en tot zijn dienst. Wij hebben alles verlaten, kon hij eerlijk zeggen, en zijn u gevolgd. Dat was waar. En hij was dan ook nog gevolgd niet uit eigen beweging, maar als een geroepene. Maar tegen deze ernstige discipel en tegen deze discipel die het zo goed meende bij tijden. Tegen deze discipel die ook nog niet van vlees en bloed onderwijs gekregen heeft, maar van de Vader in de hemel. Toen hij Christus beleed als de Zoon Gods. Tot deze ernstige discipel, tot deze mens die de Heere was gevolgd, wordt gezegd, indien ik u niet was. Petrus, het geldt ook u. Gij hebt geen deel met mij. Wanneer hebben we geen deel aan Christus? En nu zei ik, zo pas al, en ik zeg het nu weer, u moet er goed op letten wat de Heere zegt. De Heere zegt niet, Petrus, zolang u in uw zonden bent, hebt gij geen deel met mij. Dat is natuurlijk ook waar. Zagen we zo pas. Zolang u in onbekeerlijkheid voortleeft, hebt u geen deel met mij. Maar de Heere zegt tegen Petrus, indien ik u niet was. Met andere woorden, Petrus, daar zit dwaasheid in uw hart. Petrus, er is onverstand in uw ziel. Petrus, er kwam hoogmoed openbaar. En Petrus, u zult het in dezezelfde nacht nog ontdekken dat u tot allerlei kwaad geneigd bent. En tot zinken, hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Want eer de haan gekraaid zal hebben, zult u me ook nog verloochend hebben. En u hoort ook bij diegenen die allen aan mij geërgerd zullen worden. Maar Petrus, dat is het bezwaar niet. Niet dat er hoogmoed en boosheid en verkeerdheid en ongerechtigheid in uw hart woont. Dat is niet de oorzaak dat u geen deel met mij hebt, maar als ik u niet was. Onze zonden zijn geen belemmering om tot de Here te komen en om behouden te worden. Maar als er voor hem geen gelegenheid is om ons te wassen, dan hebben we geen deel met hem. Daarom is dit een woord voor ernstige mensen, voor mensen die zoeken, voor mensen die vragen, voor mensen die begeren, voor mensen in wier hart iets wakker geworden is en die wel wat gezien hebben van hun verlorenheid en voor mensen die wel wat gezien hebben ook van de weg die de Heere ontsloten heeft, maar ach, juist bij de ontdekking van eigen verdorvenheid en juist bij het zien van eigen vuilheid en van eigen zonde en onwaardigheid komen ze menigmaal tot die vreesachtige uitdrukking, Heere, ik ben zondig en verdorven als ik, en zo denken ze dan, maar eerst is ernstiger was. Zult gij O heilige Zoon van God, mij, onwaardige zondaar, de voeten wassen. Als ik nu eerst maar eens meer leek op dat beeld dat God in zijn wet van de mens tekent, zoals hij moest zijn. Als ik nu eerst maar eens dit of dat in mijn leven zou hebben kunnen overwinnen. Als ik nu eerst maar eens meer ernst had. Als ik nu eerst maar eens met meer ijver de Heere zocht. Maar ach, er ontbreekt zoveel en er is aan alle kanten zoveel tekort. Maar als ik beter, ernstiger, biddender, vromer, godvruchtiger zou leven, dan zou ik, ach en zo denken er nogal wat. Maar dat is het punt niet. Want de Heere zegt tegen Petrus niet, Petrus, als u eerst nu eens wat beter bent en als u eerst nu eens wat ernstiger bent en als u... Wanneer zou Petrus beter zijn en wanneer zou hij ernstiger zijn? Wat is het punt? Als ik u niet was. En zal de Heere Jezus een zondaar wassen, hoe moet die zondaar dan komen? Als een half gewassen zondaar? Als zal de Heere Jezus zo'n zondaar wassen, moet die zondaar dan eerst proberen zichzelf nog wat te reinigen? Hij mag komen zoals die is. En wat ons van de zaligheid en van het deelgenootschap met de Heere afhoudt, gemeente, dat is niet onze zonden, maar dat is als Hij ons niet wast. En als we ons niet als een ellendige, vuile, verdorven, schuldige zondaar aan Hem presenteren, maar als we altijd nog proberen langs de weg van wat zelfverbetering en wat opknapbeurten die we onszelf geven, onze gestalte bij de Heere te bezorgen. Maar dit woord is een ruime nodiging voor armen en ellendigen die zichzelf in hun onwaardigheid leren kennen. Die onwaardigheid moet u niet bij de Heere Jezus vandaan houden. Die vuilheid moet u niet bij Hem die daar met het wasbekken aan de voeten van zijn discipelen knielt vandaan houden. Vergeef mijn ongerechtigheid, want, zegt de dichter, die is groot. Met andere woorden, hoe schuldiger en hoe ellendiger en hoe verdorvener we onszelf bevinden, des te meer reden hebben we om te gaan tot Hem die zegt, laat mij u wassen. En als we ons niet als een arme en ellendige aan Hem presenteren, omdat we al vrezen dat onze zonden ons van Hem verwijderd moeten houden, dan hebt u geen deel met Hem. Want Hij wast u dan niet. O, laat dit dan door u begrepen en verstaan worden, u die worstelt met de nood van uw ziel, om te gaan tot Hem. Zoek het niet in enige weg van zelfverbetering. Zoek het niet in een weg van eerst ernstiger en eerst meer biddend te worden. Zoek het alleen in de weg van zijn getuigenis. Zoek het in de weg van zijn evangelie. Laat Hij u wassen. En dan het tweede wat we toch ook nog willen benadrukken, dat ligt in het laatste vers. In dat beeld dat de Heere dan gebruikt en dan maakt hij het anders, dan heeft hij het over twee soorten wassingen, u weet wel. De mensen hadden eerst thuis zich gewassen en toen waren alleen hun voeten vuil. Die voeten moeten gewassen worden. En de Heere zegt tegen Petrus, en dat is ook het enige. Voor iemand die rein is, is dat het enige wat gebeuren moet. En dat moet keer op keer gebeuren. En gij zijt rein, zegt de Heere. Gij zijt rein. Toen zij in de Heere Jezus leerden geloven. En er ontbrak nog een hele hoop aan hun geloof. Dat is ook waar. Maar ze waren toch in Hem gaan geloven. En ze waren toch in Hem begrepen. En met alle lek en gebrek aan hun kant. En met alle onkunde en dwaasheid aan hun kant ook. En met alle overgebleven zonden. Ze waren in Christus een nieuw schepsel geworden. En die overgang was gemaakt. Die hoeft niet nog een keer gemaakt te worden. Want God rekent ze in Christus. En in Hem zijn ze vrij van zonde en schuld. Gij zijt rein. In Johannes 15 zegt de Heer hoe ze rein zijn, door het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat vrijsprekende woord. Dat reinigende woord. O, en de zekerheid daarvan kan door allerlei oorzaken verduisterd worden. Maar het bad hoeft niet herhaald te worden. Gij zijt rein. Maar dan gaan ze door dit leven. En dan wandelen ze over de stoffige paden van dit zondig bestaan. En dan worden hun voeten weer bestoven met de onreinheid van dit aardse jammerdal. Dan wandelen ze op allerlei wegen, ja helaas ook, die paden der zonde zijn. En daar lopen ze nieuwe besmettingen en onreinigheden op. En zo zullen ze steeds weer naar hem moeten die het wasbekken neemt. En die aan de voeten van zijn discipelen knielt. Om hun voeten te laten wassen. Begrijpt u wat dat is? Dogmatisch noemen we dat heiligmaking of dagelijkse bekering. Want er zijn ook in het leven van hen die door de Heere hier rein genoemd worden. In het leven van hen die door de waar geloof aan de Heere verbonden zijn. In het leven van hen die door de Heere waarachtig geroepen en getrokken zijn. Aan wie de Heere zijn liefde heeft geopenbaard en die hij onderwijs gegeven heeft. En wier voeten hij gezet heeft op de weg des levens te zijn in het leven van zulken. Nog zoveel struikelingen en nog zoveel keren dat ze uitglijden en er wordt zoveel stof over hun voeten heen gestoven. Wat kleeft hun ziel vaak aan het stof? En wat trekt, ja dat moeten ze zichzelf ook verwijten. Wat trekt de wereld vaak weer? En wat voelen ze soms maar weinig van die trekking naar de Heere toe? En wat trekt de zonde soms weer? En wat zijn ze menigmaal ongeestelijk. En wat zijn hun voeten keer op keer vuil. En dan zegt de Heere die gebaat heeft, heeft niet nodig dan alleen niet van nodig dan alleen de voeten te wassen. Maar dat moet dan wel gebeuren. En dan zullen we ook in het stuk van de heiligmakingen van het christelijk leven, in het stuk van het gelijkvormig gemaakt worden door Gods geest aan het beeld Gods in Christus, dan zullen we ook in dat stuk van de heiligmakingen van het nieuwe, de nieuwe levenswandel, de bediening van de Heere Jezus nodig hebben, gemeente. En dan zullen we keer op keer weer met het besef van het opnieuw verzondigd hebben. Nee, onze niet uitgezondigd hebben, dat kan niet meer. Maar het wel verzondigd te hebben. En het licht van Gods vriendelijk aangezicht verbeurd te hebben. En al die dingen meer. Dan zullen we wel met dat besef van die vuile voeten naar die borg en middelaar moeten gaan. Om te smeken, Heere, hier zijn mijn voeten weer. Vuil, onrein, hier is mijn levenswandel weer, vol tekort en vol ongerechtigheid. Hier is mijn ziel weer, die vaak nog aan het stof kleeft. Hier ben ik, ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam deze doods. Hier is die zondaar die moet klagen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Heere, wilt u me opnieuw reinigen, mijn voeten reinigen. Heb je last van die vuile voeten keer op keer? Kent u de klacht, kunt u in de klacht inkomen van die man die iedere keer weer zijn vuile voeten ontdekt? Ik denk aan Paulus, zijn bezoedelde voeten, en die iedere keer weer het besef heeft dat hij naar die zaligmaker toe moet om opnieuw gereinigd te worden. Nee, niet opnieuw gebaat te worden. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Dat blijft. Nochtans, ik ellendig mens. Want die is rein. En die moet iedere keer weer wat zijn voeten betreft gereinigd worden. En dan wordt een kind des Heren altijd, die wordt nooit wat. Die blijft een arme zondaar. Die blijft iemand die het iedere keer weer verbeurt en verzondigt. Die blijft altijd door, diep afhankelijk van het reinigende werk van de Heere Jezus Christus. Daar groeit hij nooit bovenuit. En hij zal altijd opnieuw als een arme zondaar moeten knielen. Hij zal altijd weer als iemand tot die zaligmaker moeten vluchten met de bede: vergeef ons onze schulden. En dan is er nog één ding, gemeente, en dat mag ik ook niet passeren. Dat is het laatste. Gij zijt rein. Doch niet allen. Petrus heeft onderwijs gekregen ten aanzien van de noodzakelijkheid van de rechtvaardiging, indien ik u niet was. Petrus heeft onderwijs gekregen in de noodzakelijkheid van de heiliging. De voeten moeten gewassen worden. Die twee horen bij elkaar. En nu krijgen de discipelen ook nog onderwijs ten aanzien van het onmogelijke van waarachtige heiligmaking zonder rechtvaardiging. Het onmogelijke van waarachtige heiligmaking zonder rechtvaardiging. Want er is er één in die kring, die is niet rein. Die is geen nieuw schepsel. Die is wel een discipel van de Heer Jezus, maar die is niet met de band van het waarachtig geloof aan hem verbonden. Is er één over wie de Heer nooit dat woord van zijn genade gesproken heeft en die niet valt onder hen die in de zaligsprekingen van de Heer Jezus in de bergreden begrepen zijn. Er is er één die geen rein hart heeft. Er is er één die niet weet wat het is hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Er is er één in die kring die nooit echt geleerd en beoefend heeft. Zalig zijn die treuren. Er is er één in die kring die niet weet uit eigen beleving wat het betekent om een arme van geest te zijn. Is een meeloper. Aan de buitenkant kun je het niet zien. De discipelen hebben het ook nooit van hem afgelezen. Zelfs in de laatste nacht dat hij in hun kring is, hebben ze niet door dat Judas de verrader is. Ze begrijpen nog niet. Straks als Jezus tot hem zegt, wat gij doet, doe dat haastelijk. Dan denken ze dat hij van de Heer opdracht gekregen heeft om aan de diaconie wat te gaan geven. De armen te verzorgen. Zo goed stond hij bekend. Zo goed had hij het ook weten te camoufleren. Zo goed had hij zich in hun kring ingedrongen. Uiterlijk was er geen vuile vinger op hem te leggen. Maar de Heere kent zijn hart en de Heere weet. Als ik zeg, gij wieden zijt rein, dan is er één uitzondering. Doch niet allen. En toen heeft de Heere toch zijn voeten gewassen. Want er is geen enkel bewijs in Johannes 13, waaruit dan geconcludeerd zou kunnen worden dat Judas overgeslagen is door de Heere Jezus. Hij was erbij. Later, als ze aan tafel zitten, dan stuurt de Heere hem pas weg. Hij heeft mee aangezeten aan die paasmaaltijd. Want daar kreeg hij die beten van de Heere aangereikt. Maar voor die tijd was hij erbij en er is geen enkel aanwijzing in dit gedeelte dat Judas door de Heere is overgeslagen. Ook zijn voeten zijn gewassen. Het symbool van de heiligmaking kreeg hij. Zonder dat hij rein was. En zo zijn er ook vandaag gemeenten. Die zichzelf opknappen. Die zichzelf hervormen, die de reiniging van hun voeten zoeken, zeker. Want ze beseffen dat ze door een verdorven wereld gaan en ze beseffen dat hier besmetting is en dat daar besmetting is en dat daar onreinheid is en dat daar verkeerdheid zit. En daar onthouden ze zich van of ze zoeken verbetering, ze zoeken verandering, ze zoeken reiniging. Zonder dat de Heere van hen zegt, gij zijt rein. En ik denk, als ik het goed zie, dat er twee categorieën van dit soort mensen zijn. De eerste categorie is wat je zou kunnen noemen de wat meer wettisch ingestelde mensen. Die hier kwaad in zien en daar kwaad in zien en daar kwaad in zien. En daar zit ook daar en daar en daar kwaad in. En daarom, ze onthouden zich ervan en ze proberen zich ervan werkelijk te bewaren. En dan langs die weg toch heimelijk denken dat zij wat voor hebben bij God. Zonder dat ze rein zijn. En een andere categorie, en die zou je misschien de wat meer evangelisch ingestelden kunnen noemen. Die het hele christelijke leven eigenlijk willen vatten in een deugdzaam leven en in activiteiten en hier en daar en overal bezig zijn. En die daarin hun zaligheid zoeken. Zonder dat ze rein zijn. Rein gemaakt door Christus. Gemeente, indien ik u niet was, zegt de Heere Jezus, gij hebt geen deel met mij, hoe schoon uw voeten er ook uitzien. Hoe schoon wij onze voeten ook proberen te houden. Als Christus
ons niet wast, dan zijn we huichelaars. En we zullen zo openbaar komen. Als hij gaat richten, dan richt hij tussen koren en kaf. Dan komen de wijzen en de dwazen openbaar. En dan blijkt ook waar je fundament ligt. Of je een fundament hebt. En daarom het is onmogelijk om heiligmaking na te streven. En niet te weten wat het is om te vluchten als een arme zondaar tot die reinigende bloedfontein van Golgotha. Om door de Heer Jezus Christus gewassen te worden. Mag ik u allemaal oproepen. Om te gaan. Wie u ook bent. En hoe vuil u ook bent. Niet naar de doe-het-zelf-winkel. Om uzelf een beetje te helpen en uzelf een beetje op te knappen en te verbeteren. Langs een evangelische of langs een wettische weg. Maar mag ik u oproepen om te gaan naar die fontein van Christus bloed. Naar die fontein van hem die gezegd heeft, indien ik u niet was, gij hebt geen deel aan mij, maar ik vul dat positief in, want dat mag. Als ik u was, dan hebt gij deel met mij, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 119, vers 13. Zo mogen wij ook nu nog weer voor uw heilig aangezicht buigen, heren. U hebt ons dat onderwijs door willen geven wat u eerst aan Petrus gaf. En dat was enerzijds beschamend, want het wees hem terecht. En aan de andere kant, het was ook verruimend, want het wees hem de weg. En dat liet hem ook zien, heren, uw bereidwilligheid om een mens te wassen. Van alle ongerechtigheid. En u hebt ook dat middel gegeven waarmee dat kan. En nu weten we, nu geloven we dat apostel Petrus die wassende genade van u kreeg. En nu weten we en we geloven het dat hij ook begreep wat u hem daar leerde. En ooit heeft hij ooit begrepen wat het was, wat het betekent en wat de vruchten ervan zijn. Dan is het geweest toen hij zijn ogen mocht opslaan in uw heerlijkheid. Om als een gewassen en een gereinigde zondaar, als een gerechtvaardigde en als een geheiligde, uw aangezicht te aanschouwen in heerlijkheid. En te weten wat het is en wat het blijft tot in alle eeuwigheid, wat het is om deel aan en met u te hebben. Maar heren, dat onderwijs dat dan in zijn leven zo gezegend werd, dat zullen wij ook moeten leren verstaan. Geef dat we die dingen die we vanavond mochten overdenken verstaan mogen. Dat ernstige, dat afsnijdende en tegelijkertijd ook zo bemoedigende woord. Dat spreekt over u die zondaren wast en die ze deel met u geeft. En dat woord ook, Heere, dat ons verklaart dat gij ook in het leven van al uw kinderen de getrouwe blijft. Om steeds maar weer hun dagelijkse afmakingen te verzoenen. En hun dagelijkse struikelingen te vergeven. En hun dagelijkse ongerechtigheden weg te nemen. Altijd maar weer. Tot aan de dag van hun dood. Om ze dan ook zonder smet en vlek mee te nemen in uw hemels koninkrijk. O Heere, geef dat uw woord dat we vanavond mochten beluisteren ook vrucht mag dragen in ons leven. Ook dat woord dat ons zo scherp voor de ernst plaatst. Dat niet allen rein zijn. Dat het ook mogelijk is om een meeloper te wezen. Een geveinsde. Een mondbeleider. Een naamchristen. Dat het ook mogelijk is om een gedaante van godzaligheid te hebben. En zelfs nog keurig te leven en gewassen voeten te hebben. En toch onrein te zijn. En dus geen deel met u te hebben. Heren, dat was Judas. En u weet het, wie het in ons midden zijn. O God, bekeer ons als we een Judas zijn. Bekeer ons als we alleen de gedaante van godzaligheid hebben en de kracht er niet van kennen. Bekeer ons tot u de levende God, Heere. Laat zo uw woord nog tot zegen zijn voor ons allen die het gehoord hebben. En maak gij uw weldaden heerlijk om Jezus wil. Amen. Psalm 19, het zesde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.